Wij hebben echter nog een Eleazar die wat ouder is dan deze Eleazar uit Numeri, die wij beter kennen onder de naam Eliezer, als wij hem tenminste kennen onder één naam, want gewoonlijk had hij geen naam. Hij wordt maar één keer genoemd en dat is eens en voor altijd en daarna nooit meer. En hij heet de Damaskener Eliezer. En dat is tegelijkertijd, althans in dat hoofdstuk, de eerste keer dat Damascus in de Bijbel voorkomt. Dat is in Genesis 14. Heel aardig dat Damascus daar het eerst voorkomt, want de laatste keren waarbij Damascus genoemd wordt, dat weet u waarschijnlijk uit het hoofd. Want als ik u vraag, noem eens iemand uit Damascus, dan wordt u geacht te zeggen, Eliezer, uit Genesis 14, of 15 is het geloof ik inmiddels dan, maar vooruit. En daarna wordt u geacht te zeggen Paulus, want er lijkt geen twijfel dat, nou ik moet echt Saulus zeggen, maar goed, dat deze apostel Paulus zijn bediening begon in Damascus, dan wel vanuit Damascus. En wat zijn wedergeboorte betreft, dus een nieuwe mens betreft, was hij een Damaskener, toch? En daar is uiteraard rechtstreeks verband tussen die beide uitersten. Daartussendoor kennen wij nog een belangrijke Damaskener. Naaman. Jawel. Naaman de Syriër. En Naaman de Syriër is een prachtig beeld van de gemeente. Van komend buiten Israël. En daarna deelkrijgend aan de zegeningen van Israël. En dan gewoon weer verder levend buiten Israël. Toch? Dat was het verhaal. En nog in een heel voordelige positie, want in Israël hebben ze maar één rivier. En in Damascus hebben ze er twee. Daar hebben ze een dubbel deel. Daarom heet een van die rivieren ook Parpar. Ik geloof dat er Farpar staat in de Bijbel. In de vertaling althans, maar het is echt Parpar of Farfar. Twee keer hetzelfde, dubbel. En de andere rivier, dubbele vrucht betekent het. De betekenis van die naam is hetzelfde als die van Efraïm. Dubbele vrucht. Leuk hè? En dus gaat het over de gemeente. De andere rivier heet gewoon de steen. Abana. Van Eben, de steen. Zal wel een steenrijke rivier geweest zijn, maar het maakt ons niks uit, want de steen is samengevoegd. Zelfs door levend water kan hij missen zijn beeld net zo goed. Van de gemeente van Christus enzovoort. Leuk hè, allemaal in Damascus, in Syrië en niet dus in Canaan. Nou, meer zal ik daar niet over zeggen. Maar waar het nou om gaat, het mooiste is eigenlijk als ik het gewoon vlug zeg. Waar het over gaat in Genesis 15, is dat, nou laat ik maar lezen wat er staat. Er staat na deze dingen, vers 1 van Genesis 15, na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende, vrees niet Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, je zou zweren dat hij een Jood was, uit zijn opmerking op te maken. Dat kan niet, want Juda is wel een Abrahamiet, maar Abraham is geen Jood dus, hè, komt niet uit Juda. Maar vooruit. Ja, dat niet helpen. Maar hij zegt, Heer, dat is een aardige belofte, maar ik heb daar niets aan. En dan zeg ik het nog netjes, want ik kan helaas het Jiddische accent niet nadoen, maar ik denk als ik dat erbij zou doen, dan krijgt hij ongeveer wat hier staat. Hij zegt, dus er staat namelijk, Abraham zei, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Hoezo geeft u mij wat? Wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. En dan vers 3. Voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. Hij geeft God nog de schuld ook. Toch? Het is net aan het Tefka, denk ik, als ik dit zo lees. Hè? Ja. Maar goed, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En wat zegt Abraham dus? Abraham zegt tegen de Heer, ja, of u me nou wat geeft of niet, maakt mij toch niks uit, want al wat u me geeft gaat naar deze Damaskener, Eliezer. Het verdwijnt toch naar Damascus. Naar Eliezer. Lazarus, Eleazar, of hoe je maar eten mag, want het is echt volstrekt hetzelfde. Ik vind het een aardig verhaal. Let op dat er ook staat in vers 3, zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam, bezitter staat er eigenlijk, zal mijn bezitter zijn. Wat Abraham hier zegt is dat hij geen kinderen heeft, want dat is inderdaad correct vertaald in vers 2. En daarna zegt hij, maar ik heb wel één zoon, dat is deze Damaskener Eliezer. En ik hoop dat u de gedachtegang gewoon volgt, dus het volstrekt bijbelse gedachtegang. Iemand zal erven, dat kan niet missen. Iemand zal erven en wie hij ook is, hij heet dan de zoon. En de erfgenaam van Abraham is per definitie van het woord de zoon van Adam. Of de zoon van Abraham. En Abraham zegt, nou, ik heb wel een erfgenaam. Maar ja, dat is die Damaskener Eliezer. Zolang ik geen kinderen heb, gaat heel de erfenis naar Eliezer, dan wel naar Syrië, dan wel naar Damascus. Dus nou weten we ineens wat Paulus in Damascus ging doen. De erfenis ophalen. Toch? Oh nee. Dan gaan we even snel hoor. Even snelle oefeningen. De zoon van Abraham is per definitie de erfgenaam van Abraham. En heel de gedachte is, Galaten 3, dat is een heel eind van Genesis 15, maar goed hè. Maar de gedachte is, Galaten 3, dat wij die geloven erfgenamen zijn van Abraham. Dat betekent gewoon dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn, worden in ieder geval aan ons vervuld. Ik heb het niet over of ze nog aan anderen vervuld worden. Dat maakt nog niks uit. Ze worden ook aan anderen vervuld, maar dat zijn dan ook gelovigen echter niet uit onze tijd. Maar dat doet er nou niet toe. De gedachte is gewoon dat wij als gelovigen erfgenamen zijn van Abraham. Nog beter, hetzelfde Galaten 3 zet uitgebreid uiteen en ik zoek het niet op, want dan blijf ik erin hangen. He? Maar Galaten 3 zet uitgebreid uiteen dat dat nieuwe verbond weliswaar kwam ter vervanging van het oude verbond, maar aan de andere kant dat het oude verbond niets heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het nieuwe verbond. Hebben die nog? Dat is heel slecht voor de verbondstheologie wat ik nu zeg. Want niet alleen staat er dat die twee verbonden niet hetzelfde zijn. Er staat zelfs dat het nieuwe verbond op geen enkele wijze voortkomt uit het oude verbond. Of andersom, dat het oude verbond niks heeft bijgedragen aan het nieuwe verbond. Helemaal niets. Ze staan volstrekt los van elkaar. Het enige is dat het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude. Maar het nieuwe komt niet voort uit het oude. Het nieuwe verbond komt wel ergens uit voort. Ook uit een verbond, maar niet uit het oude verbond, maar uit een nog ouder verbond. Uit het verbond met Abraham namelijk. En dat wordt voor het gemak daar dan genoemd het verbond der belofte of gewoon de belofte. En Galaten 3 zegt dat God een verbond gesloten heeft met Abraham, de belofte namelijk, en heeft dat bezegeld en bekrachtigd met eedzwering en alles. En dan zegt Paulus, nou goed, ook onder de mensen is het zo dat als een verbond besloten en bekrachtigd is, ondertekend is en onder ede is vastgelegd bij de notaris, zal ik maar zeggen, dat dan niemand meer daar iets aan toedoet en niemand doet er ook meer iets aan af. Staat vast. En de wet die 430 jaar later pas kwam, staat er netjes bij, zodat er geen verwarring kan bestaan. Die wet kwam pas 430 jaar na het verbond met Abraham. Die wet doet de belofte niet teniet, staat er. En ergo, de wet doet ook niks aan de belofte toe. En als u ze toch met elkaar in verband wil brengen, zeg ik, nee, de wet geeft een illustratie. Meer niet. Een illustratie van de belofte. Het is een bevestiging van de belofte, maar het voegt er niks aan toe, doet er ook niks aan af. Waarna gezegd wordt dus, de wet is 430 jaar daarbij gekomen, 430 jaar later, maar doet er niks aan toe of af. En toen de wet weer beëindigd werd, pas toen werd het verbond der beloften aan Abraham vervuld. en trad het nieuwe verbond in werking, want het nieuwe verbond is de vervulling van het verbond met Abraham. Wat God Abraham beloofde, is via Christus tot stand gebracht. En Christus is immers de middelaar borg, goed maar heten mag, van het nieuwe verbond. Die heb je toch hopelijk nog, hè? Nou, datzelfde hoofdstuk, Galaten 3, zegt dat allen die geloven zijn Abrahams zonen. Helaas vertaald met kinderen, dan gaat de betekenis weer weg. Nee, allen die geloven zijn Abrahams zonen, namelijk erfgenamen. En alle gelovigen worden gezegend met de gelovige Abraham. Alles wat Abraham beloofd is, is ons gegeven. En wat is Abraham beloofd? De details dagen later, want vandaag volgen we de hoofdlijnen. Wat is Abraham beloofd? Romeinen 4 bijvoorbeeld. Eeuwig leven. Zeker wel. Lees het maar naar Romeinen 4. Wat Abraham geloofde was eeuwig leven. God had eeuwig leven beloofd. En het werd aan hem geïllustreerd doordat hij een zoon kreeg op zijn 100ste. En Sarah kreeg een zoon op haar 90ste, geloof ik, als ik het goed geteld heb. Ik moet het altijd aan mijn vrouw vragen, want die kan zulke dingen weer onthouden. Maar zoiets toch, hè? In hoge ouderdom. Het kon helemaal niet, toch werd er leven voortgebracht. Het wordt beschouwd als een teken van wedergeboorte. En daarmee een teken van het aanbreken van het nieuwe verbond. En vandaar dat de geboren zoon Isaac dan ook in elk geval, hoewel het tamelijk gecompliceerde zaak is, maar Isaac is in elk geval een beeld van Christus. Want dat staat er ook bij gewoon daarna in Galaten 3. Verbond aan Abraham en zijn zaad, het welk is. Ja, het was Isaac, maar het is Christus en Isaac is daar een beeld van. Dat heb je toch hopelijk allemaal, hè? Nou goed, dan kom ik langzamerhand weer terug bij Genesis 15. God doet herhaalde beloften aan Abraham. Vele malen overigens. Maar Abraham protesteert nou en zegt, Heer, ik ben niet geïnteresseerd, want rijk ben ik al. Dat was hij namelijk al, hè. Rijk ben ik al en voor mijn kinderen hoef je het ook niet te doen, want die heb ik niet. En de hele handel gaat gewoon naar die Damaskener, deze Damaskener Eliezer. Als ik het zo lees, denk ik, zou er misschien iets van discriminatie in zitten, of niet. Deze Damaskener Eliezer. Nou goed, dat doet ook verder niks te zaken. Maar wat wel te zaken doet, is dat alvorens Abraham een lijfelijke zoon en erfgenaam heeft onder de naam Isaac, want Ismaël laten we buiten beschouwing uiteraard, heeft hij een andere zoon met een wat onduidelijke herkomst. Hij komt namelijk uit Damascus en hij draagt de naam Eliezer. Dat heb je toch, hè? En niet filosoferen en zeggen nee, want hij had eerst Eliezer en daarna had hij Ismaël en daarna had hij Isaac en die twee werden weer omgekeerd en daarna kreeg hij nog 6 zonen, want dat was zo. Want dan zitten we het moeilijker te maken dan het hier staat. Hier staat namelijk gewoon dat Abraham protesteert en zegt, wat zult gij mij geven daar ik zonder kinderen heen ga, kinderloos, staat er gewoon, daar ik kinderloos heen ga en de bezorger, de rentmeester van mijn huis, is deze Damaskener Eliezer. Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Wat onduidelijke zin, maar daar gaat het niet om. Hij zegt gewoon, Eliezer zal mijn zoon zijn. En dan, en ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En dat slaat uiteraard op Isaac. Nou. Dus voordat Isaac doorging voor erfgenaam van Abraham, was er al een ander. Een buitenlander onder de naam Eliezer. En het gek is, het mag dan zo zijn dat de Heer zegt, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Maar als wij de geschiedenis daarna volgen, komen wij inderdaad terecht bij de zoon die uit zijn lijf zal voortkomen, namelijk Isaac. Dat lachen waar, betekent dat, hè? Ja. Ja. Dat betekent Isaac, hè? Dat is lachen hoor. Ja. Ja, het Jiddisch accent ken ik niet, dus doe dan maar met Utrechtse, hè? Ja. Want het is natuurlijk lachen als je 100 jaar bent en je vrouw is 90 en je krijgt een zoon, hè? Toch? Het is op zijn minst leuk, denk ik altijd. Hè? Hoezo blijde verwachting? Ze hebben 100 jaar op gewacht. Nou. In elk geval, Voordat Isaac daar als zoon verschijnt, is daar deze Damaskener Eliezer die voor erfgenaam doorgaat. En het mag dan zijn dat de Heer zegt, deze zal uw erfgenaam niet zijn. Ik heb later gezien, dat is in Genesis 2, 3, 24, wat was het? 24, inderdaad. Later gezien in 24, dat als er met Isaac wat aan de hand is, zal ik maar zeggen. U weet, Isaac is nogal een passieve jongen. Dat weet u toch, hè? Als ze zijn putten dichtgooien, dan gaat hij gewoon ergens anders wonen waar er weer open putten zijn en zo. U weet, dat werkt, hè? Als ze hem te lastig te maken, dan gaat hij er gewoon vandoor. Want hij zoekt zijn rust. Waarom zou dat nou zo wezen? En een vrouw zoeken is ook nogal problematisch. Want dat is een heel beroerde bezigheid, hoor. En je doet het altijd verkeerd, weet je wel. Nou goed, laat maar zitten. Hè? Maar in elk geval, Isaac heeft zelfs niks daarin te vertellen. Want het is Abraham die zegt van, Isaac moet nou maar eens een keer aan de vrouw, zoals het lied zegt, trouw niet voor je 40 bent. En hij stuurt, ja, dit is gewoon een vermakelijk verhaal, vanuit onze gedachten in elk geval. En Abraham zegt niet tot Isaac, jongen, je bent nou zo oud en wijs, nou moet je toch nodig eens trouwen en dat je dan advies mag geven. Trouw met een vrouw, ja. Dat weet je nooit helemaal zeker meer tegenwoordig. Maar goed. Nou, de volgende opmerking kan ik nou helemaal niet meer plaatsen. Die is namelijk, neem dan wel een vrouw en bij voorkeur één uit de eigen familie. Ja, sorry. Toch? Dat staat er toch of niet? Nou goed. Maar dat zegt hij niet tegen Isaac, dat zegt hij tegen Eliezer. Die overigens niet bij naam genoemd wordt. Zodat wij hem eigenlijk moeten aanduiden als Ploni Almoni. Maar die moet een andere keer maar weer eens uitgelegd worden dan, hè. Hij krijgt geen naam mee. Zulk een, ja, inderdaad. Ja. Zulk een, de onbenoemde. Nou, het punt is nu dat deze knecht van Abraham wel degelijk een positie inneemt in de praktijk die belangrijker is dan die van Isaac. Zolang Eliezer daar is, en zolang Isaac daar is, en zolang Abraham daar is, doet Eliezer het werk en Isaac doet niks. Er wordt voor Isaac gezorgd en niet omdat Isaac daar zelf opdracht toe geeft, maar omdat Abraham daar opdracht toe geeft. Hebben die nog? En eigenlijk is het zo dat de eerste erfgenaam is Eliezer. En zolang hij er is, verzorgt hij ook inderdaad de hele erfenis en het hele huis van Abraham. Hij is de bezorger van mijn huis, zegt Abraham. De rentmeester, de huisbeheerder, kortom, in de praktijk is hij de man, Eliezer. En hij verzorgt de hele huishouding en dus ook de huishoudelijke dienst. Heb je hem langzamerhand? Toch? Heb je hem langzamerhand? Want wat we hier natuurlijk uitgebeeld vinden, is dat Eliezer een beeld is van Christus en de gemeente in onze dagen, en dat binnen datzelfde schema Isaac een beeld is van Israël straks in de toekomst. Allebei voorstellende een volk. Waarbij Eliezer staat voor dit volk. De gemeente namelijk. De onbekende, degene die van buiten gekomen is, degene die zijn oorsprong vindt in Damascus. Want waar vindt de gemeente naar de mens gesproken, naar aardse maatstaven zijn oorsprong? Dat kan heel goed Damascus zijn. We hebben natuurlijk nog een paar antwoorden op de vraag. Dezelfde vraag namelijk, maar het kan heel goed, want de bediening van Saulus begon in Damascus. En bedenk dan nog even, maar ik weet nooit wat ik eerst moet vertellen en wat later, dus ik vertel het maar gewoon. Bedenk dan dat deze Saulus voortkwam uit het Jodendom. Maar toen hij naar Damascus ging, toen ging hij als de directe vertegenwoordiger van de hoge priester. En zijn autoriteit op dat moment was dus die van de hoge priester. U weet wel, dat verhaal van de brieven van de hoge priester uit Jeruzalem om de gelovige Joden gevangen te nemen en inderdaad naar Jeruzalem te brengen enzovoorts. Dus hij had de autoriteit van de hoge priester, maar hij kwam in Damascus terecht en daar liep het wat anders, want daar werd hij blind, of was het net andersom? Nee, onderweg werd hij blind, maar in Damascus werd hij genezen. Zijn oogjes gingen open en ik kwam van de duisternis tot het wonderbare licht, of hoe dat maar wezen mag. Hij werd overgezet uit de dood in het leven, dan wel hij werd overgezet vanuit het oude verbond in het nieuwe, enzovoort. Dat is wat in de praktijk gebeurde in Damascus. En van daaruit begon hij zijn bediening. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, maar in het kort komt het erop neer. En wat ik probeer te vertellen is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de positie van deze Damaskener Eliezer en de positie van Saulus van Tarse, Paulus, in Damascus. Beide stellen namelijk wel degelijk de hoge priester van het nieuwe verbond voor. Saulus die de hoge priester van het oude verbond voorstelde, maar werd afgesneden en kwam terecht in Damascus, zal ik maar zeggen. Dus van die priesterlijke functie kwam niet zoveel terecht, maar dat komt omdat hij daarna en sindsdien de hoge priester van het nieuwe verbond vertegenwoordigde. En dat doet Eliezer ook in deze geschiedenis, want dat is heel makkelijk te vertellen. Deze Eliezer, deze mysterieuze figuur die daarna ook nooit meer een naam heeft, zal ik maar zeggen. Deze mysterieuze figuur, die verschijnt hier min of meer gelijktijdig met een andere mysterieuze figuur. Want 15 vers 1 zegt, na deze dingen, en dat is niet slechts een historische aanwijzing. Dat wil zeggen zo van, dan weet je tenminste in welke volgorde het gebeurd is. Hè? Na deze dingen, natuurlijk was het na deze dingen. Als er niks bij staat, is het na deze dingen. Maar dat het erbij staat wil zeggen dat wat nu volgt gelezen moet worden in samenhang met het voorgaande. Dat is altijd zo namelijk als zo'n uitdrukking in de Bijbel staat. Na deze dingen. Precies hetzelfde als, en als hij dit gezegd had. En dan komt er wat, hè. Maar het betekent gewoon dat beide gebeurtenissen met elkaar in verband gebracht moeten worden. Nou, de zaak is dan dat na het slaan der koningen, vanwege de krijgstocht van Abraham in het eerste deel van hoofdstuk 14 van Genesis. Na de krijgstocht van Abraham kwam Abraham iemand tegemoet. Een mysterieuze figuur. Maakt niks uit, het is gewoon de Heer Jezus Christus, maar vooruit. Maar er staat, toen kwam Melchizedek, koning van Salem, en hij bracht voort brood en wijn, en hij was priester des Allerhoogste Gods. We zijn net terug uit Jordanië, dus ik blijf Salem zeggen, dat is maar het wendt wel. Salem moet het zijn, hè. Dus Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Natuurlijk hebben we dat vaker gelezen, dus valt ons niet op, maar sinds wanneer moeten de koningen zorgen voor het brood en de wijn? En als dit een koning was in het verleden, dan denk je toch op zijn minst, er is iets met die man niet pluis, want als die nou brood en wijn, hè? Alsof het SRV-man is, denk ik altijd. Nee, dat denk ik thuis, dat hoor ik hier niet te zeggen. Maar het is goed om daarbij stil te staan, er is iets vreemds mee. En het is het ook, want deze Melchizedek mag dan een historische figuur geworden zijn, omdat hij hier in Genesis 14 ten tonele op de aarde namelijk, dat is het toneel. Ten tonele verschijnt, het neemt niet weg dat in elk geval, want ik neem er weer de korte route, dat in elk geval volgens het Nieuwe Testament en in het bijzonder volgens Hebreeën 7 deze figuur toch echt niemand anders is dan de Heer zelf. En zoals het altijd gaat, men komt de Heer, dan wel de engel des Heren, dan wel een man tegen en men vraagt, wie is u? En het antwoord is dan, ik ben die ik ben. Of, Heere is mijn naam, of hoe men het dan eventueel maar vertaald heeft. En bij deze gelegenheid zei hij, Melchizedek, koning van Salem. En waarom ook niet? En Hebreeën 7 zegt waarom de Heer dat zei. Melchizedek wil namelijk zeggen, de koning der gerechtigheid. En van Salem, koning van Salem. Van Salem wil zeggen niet dat er een stad was met de naam Salem waarvan hij koning was. Maar het wil zeggen koning des vredes. Of met de term uit Jesaja, vredevorst. En dat is de enige echte verklaring van deze naam en deze titel. Wie Melchizedek was, tot mijn verbazing, ik vind het trouwens ook wel leuk. Tot mijn verbazing heb ik vastgesteld dat per traditie christenen niet weten wie hij was. En ik zal u de ingewikkelde verhalen die men uitgevonden heeft besparen. Ze zijn een beetje belachelijk, hè, soms. Hè. Melchizedek zou de eerste mens geweest zijn van Venus en zo, dat soort dingen. Dat zijn serieuze, zeker wel. Echt waar. Want hij was koning, hoge priester, een eersteling ergens van. Nou, niet van de aarde, dan moet het van een andere planeet geweest zijn. Zodat, ik vrees dat Helinzi nog eens een boek moet schrijven. Over de planeet die Venus heette. Nou, laat maar zitten. Want men weet het, men komt er niet achter. En tot mijn verbazing, ik weet niet meer bij wie, in welk werk ik het las. Maar tot mijn verbazing merkte ik dat Joden die christen geworden zijn. Joden die tot geloof zijn gekomen, de Heer Jezus Christus. Zo zonder meer en zonder uitzondering vaststellen. Melchizedek is gewoon Christus. En ze hebben natuurlijk groot gelijk. Dat is, het is de Heer zelf, een verschijning van de Heer zelf aan Abraham. Anders kan hij ook onmogelijk meerder dan Abraham geweest zijn. En wat Hebreeën zegt is dat Abraham tiende betaalde aan Melchizedek. Dus erkende hij hem als zijn meerdere. En ik denk dat Abraham gewoon geweten heeft tegenover wie hij stond. Maar hij werd voorgesteld als de koning der gerechtigheid, de koning des vredes. En later wordt, en er wordt gesproken over, hij was priester des Allerhoogsten Gods. En waarom dit gebeurde en waarom Jehovah zelf zich onder die titels en namen aan Abraham voorstelde, dat is ook duidelijk. Want later kan dan gezegd worden dat weliswaar Aaron werd aangesteld tot hoge priester van het Oude Verbond, bij de instelling van het zogeheten Levitische priesterschap, maar al eerder was er van Gods wegen iemand verschenen die werd aangekondigd als priester van de Allerhoogste God. En als die twee ooit naast elkaar zouden komen te staan en als gevraagd zou worden naar de rangorde van die beiden, wie de hoogste is, dan is uiteraard de eerste de hoogste, volgens het aloude Bijbelse beginsel. En dat betekent dat hoe dan ook, vanaf zijn aanstelling Aaron en daarmee heel het oud-testamentische priesterschap minder lager is dan Melchizedek. En het zou dan nog niet zoveel geven als niet vervolgens in Psalm 110 deze figuur van Melchizedek nog eenmaal genoemd wordt, want hij komt in de Bijbel nauwelijks voor verder. Waarbij tot de Messias gezegd wordt, dat kan ook niet missen, waarbij tot de Messias gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, niet naar de ordening van Aaron en dus niet onder het oude verbond, zegt Hebreeën 7. En dus kan het alleen maar gaan om de hoge priester van het nieuwe verbond. En het is in die hoedanigheid dat de Heer zich hier in deze geschiedenis voorstelt aan Abraham. Waarbij ik moet zeggen dat historisch deze geschiedenis natuurlijk geen enkele waarde heeft, geen praktische waarde, maar wel typologisch en daar gaat het maar om. Want er wordt sinds deze geschiedenis vastgesteld dat een hoge priester naar de ordening van Melchizedek voorrang heeft boven hoge priesterschap naar de ordening van Aaron. Moeilijker is het niet, hè? Let dan op dat in Hebreeën 7 er uitdrukkelijk bij staat, ook kort samengevat, dat deze Melchizedek verscheen na het slaan der koningen, staat er. Na het slaan der koningen. Want die krijgstocht van Abraham vinden we in het eerste deel van hoofdstuk 14. En als dat achter de rug is en deze krijgstocht door Abraham gewonnen is, zal ik maar zeggen, dan pas verschijnt Melchizedek met brood en wijn. Kijk, als je dat voor het eerst leest, denk je, waarom verschijnt die man niet wat eerder en niet met brood en wijn, maar met zwaarden of iets dergelijks, met wapentuig om te helpen die strijd te beslechten. Toch? Maar als alles achter de rug is, komt hij ook nog met brood en wijn. Nou, historisch kun je daar dus niks mee, maar typologisch wel, want de gedachte is, en dat is die van Hebreeën 7 waar het uiteengelegd wordt, dat Melchizedek staat voor de priester van het nieuwe verbond, de hoge priester van het nieuwe verbond, en die verschijnt pas als de strijd voorbij is. Als de koning, als de vijand, zal ik maar zeggen, is overwonnen. Want die krijgstocht hier van Abraham heeft alles van doen met de strijd tegen de zonde, strijd tegen de oude wereld. En dus heeft alles van doen met het lijden, sterven en de dood van de Heer Jezus. Maar daarna, na zijn opstanding, als de koningen geslagen zijn, als de God deze eeuw verslagen is, ik zal maar zeggen, als de Satan de kop vermorzeld geworden is, dan pas verschijnt Melchizedek. Want Melchizedek is niet degene die leed en stierf. Melchizedek is degene die leeft tot in alle eeuwigheid. En dat is wat hier dus ook voorgesteld wordt. En naast deze Melchizedek verschijnt deze andere geheimzinnige figuur, Eliezer. En het zal duidelijk zijn dat deze Melchizedek en Eliezer in hoge mate dezelfde zijn. Ik bedoel niet historisch, maar uiteraard typologisch. Beide stellen voor de hoge priester van het nieuwe verbond. En u ziet wat een geweldige samenhang er is tussen Melchizedek en Lazarus. Want daar gaat het nou om, hè. Elke Lazarus, elke Eliezer of Eliazar in de Bijbel staat voor de hoge priester van het nieuwe verbond. En het punt is dat voordat het zaad Abrahams werkelijk zal erven voor Israël, om het maar breed te zeggen, tot bekering zal komen en deel zal hebben aan de vervulling van de belofte aan Abraham, voordat Israël zelf deel zal hebben aan het nieuwe verbond, is daar toch al een zoon van Abraham met een wat onduidelijke oorsprong, maar in ieder geval uit Damascus, en hij heet Lazarus. En het is Christus in onze dagen, en daarmee is het de gemeente. En voor degenen die iets van het boek Rut weten, voor anderen kan ik het helaas niet zo snel zeggen, Eliazar, Eliezer is dus feitelijk dezelfde als zulk een. Ploni Almoni. U kent het verhaal toch? Rut zou gelost moeten worden. En dus ze kwam terecht bij ene Boas. Dan hebben we de as, de geit weer, maar goed. En ze kwam terecht bij ene Boas. En Boas, wil jij mij lossen? Wat is hier op uw antwoord? En het antwoord was, ja, ik wil, maar ik heb het recht niet. Nou ja, ik heb... Er is nog iemand anders die heeft hogere rechten dan ik. Leuk, hè? Er was er een die al eerder was namelijk. Een oudere. Zal wel gewoon zijn oudere broer geweest zijn, maar daar gaat het nou niet over. Hij heeft geen naam namelijk. Hij blijft verborgen. En dat is al duidelijk genoeg voor sommigen. En hij wordt aangeduid als zulk een. In het Hebreeuws Ploni Almoni. Ik vind het een prachtige term, dus die houden we er altijd in. Ploni Almoni. En dan moet eerst aan Ploni Almoni gevraagd worden of hij soms Rut wil lassen. En dan zegt hij, ja, dat wil ik wel doen. Ze zei Boas, ja, maar dan moet je wel met Rut trouwen. Toen zei Ploni Almoni, nou, dat kan ik niet doen, want dan raak ik misschien mijn eigen erfenis kwijt. Ja, hoe dan, dat weet ik ook niet. En bij nader inzien kan me dat ook niks schelen, wat daar precies achter steekt, hoe dat dan in elkaar zou zitten. Want als je eenmaal begrijpt wat het betekent, dan hoef je de rest van de geschiedenis ook niet meer te weten. Want het hele idee is dat Boas, de komende sterke, een beeld is van Christus in zijn wederkomst. Van zijn openbare verschijning, zal ik maar zeggen, in heerlijkheid, wanneer hij Rut, de Moabitische, Israël dus, zal lossen. En bedenk dan dat als Israël uit Petra alsnog komt naar het beloofde land, dan komen zij uit Edom, omdat Petra daar ligt, en via Moab, dus het is toch een Moabitische. He? Nou goed, moeten ze ook de Arnon over. Prachtig daar, hè? Maar goed, laat maar zitten. Maar wat ik zeg wel is, Boas is een beeld van Christus in zijn wederkomst. En Rut is een beeld van Israël. Maar die oudere losser, Ploni Almoni, die zei, ik zou het wel willen lossen, maar ik kan niet, want dan raak ik mijn eigen erfenis wellicht kwijt, is eveneens een beeld van Christus, maar nu niet in zijn openbaring in de toekomst, maar in zijn verborgenheid in onze dagen. Want in onze dagen is Christus verborgen bij God. En wij, gemeente, zijn zijn erfenis en wij zijn met Christus verborgen bij God, Colossens 3. En als Christus vandaag Israël zou lossen, zou je de gemeente kwijtraken. is moeilijk, hoor. Maar het is wel zo. Of theoretisch eventueel andersom. Want het punt is, dat verschil tussen de gemeente en Israël moet er zijn. Moet er zijn. Is een overeenstemming met het plan God. Ze bestaat nou eenmaal. En als de Heer nu in onze dagen niet alleen ons als gemeente uit de heiden, maar ook Israël zou lossen, dan zal het tot gevolg hebben dat die twee één geheel worden. Dan is het onderscheid weg. Dan is er geen gemeente. Dan zal het betekenen dat wij heidenen die tot geloof komen, deel uitmaken gewoon van dat volk Israël en deel krijgen aan het burgerschap Israëls, maar dan is een aardse betekenis en dan is de gemeente als zodanig, de gemeente met zijn hemelse roeping en bestemming en erfenis, volkomen verdwenen. En dat is de reden waarom Israël vandaag niet gelost kan worden. En dus zei Ploni Almoni, die zei, ik zou het wel willen, maar ik kan het niet. Want dan raak ik mijn erfenis kwijt. Toen zei Boas, niks aan de hand, dan doe ik dat. Begrijp u? Zodat nu in deze dagen van in de bedeling van de verborgenheid, de dagen dus van die geheimzinnige verlosser, degene die zich verbergt, de dagen van Ploni Almoni, de dagen van zulk een, de gemeente gebouwd en geroepen wordt, maar dat ten koste van de verlossing van Israël. Want dat wordt uitgesteld naar de toekomst, wanneer de volgende losser zal verschijnen, of kortom, wanneer de volgende losser zal verschijnen. Want dan verschijnt die pas, hè? U weet toch, de enige plaats waar ze Ploni Almoni ooit gezien hebben, was in de poort. De plaats waar de regering zetelt. En het is dus gewoon de hemel, en verder niet. Dat weet u toch, hè? Nou goed, dat doet ook verder niet de zaken, maar ik hoop dat u het verhaal begrijpt. Twee erfenissen, twee volkeren, twee lossers. Wel, het zijn die twee lossers zijn dezelfde, maar in een verschillende positie. En dat is wat hier in Genesis 14 en 15 ook aan de hand is. Want de eerste erfgenaam, de eerste losser zo je wil, maar de eerste erfgenaam is Eliezer. Verbonden aan Damascus. En de volgende pas is Isaac. En die heeft van doen met Israël en dan in dit verband althans, in dit schemaatje, heeft het van doen met de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël en daarna op de volkeren straks in de dagen van de wederkomst. Maar voor het zover is, hebben wij van doen met Eleazar, Eliezer, Lazarus, degene die we niet zozeer kennen als koning, maar wel degelijk als verlosser of laster en zeker ook als priester. En als in de toekomst alsnog voor Israël het een en ander aan huishoudelijke zaken geregeld moet worden, dan zal blijken dat het Eliezer is die daarvoor zorgen moet. Hebben die nog? En straks in de toekomst Israël verlost zal worden en het koninkrijk, Israëlitisch koninkrijk op aarde zal geopenbaard worden onder de echte Boas. Wil de echte Boas opstaan? Ja. Als dat zal gebeuren, dan zal heel dat koninkrijk georganiseerd en beheerd worden door de echte Lazarus. En ik bedoel nou niet eens Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, maar ik bedoel de hele gemeente met Christus aan het hoofd. Want dat is wat de schrift leert, hoor. Sommigen denken, de openbaring van het koninkrijk hebben wij niks mee te maken, dat is een zaak van Israël. Dan zeg ik, nou, dat kan nog wel wezen, maar Israël is onze zaak. Dan wel te verstaan. En vanuit de hemel, vanuit onze hemelse positie, zijn wij verantwoordelijk om Israël te leiden inderdaad in de positie die zij zullen innemen straks in de toekomst. Op dezelfde wijze dat Eliezer zou zorgen voor een bruid voor Isaac. Dan heb ik de details natuurlijk niet verteld. Maar zoals gezegd, wij zouden het hebben over grote lijnen. Nou, dat is het frappante. Wij denken aan Ismaël en Isaac. Maar voordat die er waren, was er al een Eliezer. En hij speelt een belangrijke rol in deze geschiedenis. Het is bovendien de introductie van Damascus in verband met de erfgenamen van Abraham. En die erfgenamen van Abraham zijn wij. En we hebben daar een deel gekregen, inderdaad, via Damascus. En dat Naaman, de Damaskener, dus inderdaad een type is van de gemeente, dat lijkt mij dan ook een duidelijke zaak. Damascus overigens betekent zoveel als het bloed dat vergoten wordt, of zoiets. Komt van Dam, het bloed. Alleen moet u daarbij niet zozeer denken aan de dood, maar u moet denken aan bloed waarmee wij besprengd zijn geworden. Het sprengen van bloed namelijk betekent het overdragen van leven. Een rituele bloedtransfusie zeg ik dan, hè. Maar het overdragen van leven. En de gedachte is dat wij aan het leven van Christus hebben deelgekregen, omdat we besprengd zijn met zijn bloed. Terug te vinden inderdaad in Petrus, geloof ik. Ja, Petrus. En in de Hebreeënbrief natuurlijk. Hè. En andere brieven ook, maar daar wordt de term bloed niet meer gebruikt. Dus dat gewoon, we hebben deelgekregen aan zijn leven. Hij heeft zijn leven aan ons gegeven en hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is wat ongeveer in de term Damascus zit. Dat lijkt me goed om het Oude Testament te verlaten. Ja?
Mag ik even nog een
ja. Ja, als ik ook. Ja. Het probleem is dat als ik Ismaël in de beschouwing betrek. Dat gebeurt trouwens hier niet in dit hoofdstuk, daarom doe ik het ook niet. En dan blijft het ook redelijk simpel. Maar als we Ismaël in de beschouwing betrekken, dan zouden we tegelijkertijd deze Eliezer weer buiten de beschouwing laten. Dat is het probleem. Dus je kan ze niet alle drie bespreken, want alle drie in hun samenhang worden ze in de Bijbel niet genoemd. En bovendien, de samenhang tussen Ismaël en Isaac, beide als zonen van Abraham, is overigens al moeilijk genoeg. En ik kan dat nauwelijks goed uiteenzetten zonder gebruik te maken van schoolbord of iets dergelijks. Het is namelijk nogal ingewikkeld, omdat die verhouding tussen die twee zonen op verschillende wijzen in de Bijbel wordt toegepast. Dus ik kan daar eigenlijk. Ja, kijk, in Galaten is het zo dat daar Eliezer buiten beschouwing gelaten wordt. En daar wordt slechts gesproken over twee zonen, namelijk Ismaël en Isaac, die omgewisseld zouden worden. En in die samenhang, maar dat is een andere samenhang, is Ismaël een beeld van Israël, het natuurlijke Israël onder de wet, leven volgens aardse beginselen. En is Isaac een type van de gemeente? Hebben jullie? Maar een andere samenhang is Eliezer een type van de gemeente en Isaac een type van Israël. En om het dan nog moeilijker te maken, nog andere samenhang, is Ismaël een type van Israël onder de wet en Isaac een type eveneens van Israël, maar nu onder de genade. Straks in het koninkrijk. En als ik dat zo vlug zeg, bent u hopelijk flink in verwarring, zodat u nu zegt, ik leg het maar even naast meneer. Want dat is ook niet in een paar woorden te vertellen. Daar heb ik wel een dag voor nodig om dat goed uiteen te zetten. Want het punt is dat je deze begrippen niet zo zonder meer uit de Bijbel kunt halen en ze dan definiëren. Dat gaat namelijk niet. Net zo min als je woorden uit hun samenhang kunt halen en ze kunt definiëren. Dat gaat net zo min. Ik heb al veel vaker gezegd. Een woord heeft in beginsel een algemene grote betekenis, maar de meer specifieke betekenis ontvangt het pas in samenhang met andere begrippen. Dus in een zin of door contrast met andere dingen enzovoorts. En dat geldt voor de Bijbelse typologie dikwijls ook. Het is over het algemeen mogelijk om bepaalde begrippen algemeen te definiëren, maar meer specifiek wordt het pas wanneer ze genoemd worden in samenhang met wat anders. En er ontstaat een heel ander schema als men Isaac vergelijkt met Eliezer dan wanneer men Isaac vergelijkt met Ismaël. Zo is het nou eenmaal. En onder ons gezegd, Isaac staat eigenlijk gewoon alleen maar voor de zonen van Abraham en daarmee voor het nieuwe verbond. Maar het probleem is dat wij twee volken kennen die allebei beschouwd worden als zonen van Abraham, allebei onder het nieuwe verbond. Namelijk de gemeente in onze dagen en Israël in de toekomst. Zodat Isaac op allebei van toepassing kan gebracht worden. Maar op welk van de twee het van toepassing gebracht wordt, is afhankelijk in welk schriftgedeelte wordt het besproken. Zodat deze dingen niet buiten de schrift onbesproken kunnen worden. Dat is altijd het gevaar. Je moet ze gewoon in de Bijbel laten staan, in de samenhang waarin staat. En dan wijst het zich gewoonlijk vanzelf. Maar inderdaad, Ismaël en Isaac staan in beginsel, zeker in Galaten 4 is het dan inmiddels, voor het natuurlijke Israël, onder de naam Ismaël, Israël onder de wet namelijk, zelfs Israël in onze dagen nog steeds onder de wet, terwijl Isaac daar staat voor de gemeente. Maar dat is alleen daar zo. En in andere plaatsen, wel, over andere schriftplaatsen zullen we het hebben als we ze tegenkomen. Zeg ik dan maar. Nee? Goed. Maar ik blader dus even door naar het Nieuwe Testament. Wij hebben in het Oude Testament nog wat Eli Jezus, Eliazas of wat er wezen mag. Aan de ene kant in de geslachtsregisters van de Heer Jezus. Dat in elk geval. Bovendien een paar onder deze naam komen terug uit de Babylonische ballingschap. En zonder uitzondering hebben ze dan vreemde vrouwen. Dat is toch wel vreemd voor een Urker, denk ik altijd. Zijn het heidense vrouwen getrouwd die ze moeten wegzenden? Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar dat Eliezer dus iets met het buitenland te maken heeft, dat wordt daar alleen maar door bevestigd. Hè? Iets met buiten de legerplaats, of van een ander volk, of van Syrië, Damascus, wat er maar wezen mag. Hè? Maar ik ga er verder niet op in, want we weten van deze figuren toch verder niks. Dus blader ik naar een nieuwtestamentische Lazarus. Heet hij dan ineens? Dat is in Lucas 16. Zal hij opstaan, is de vraag. Zal hij opstaan, Lucas 16, vers 19. Hij was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En hij was een zeker bedelaar, want in gelijkenissen en verhalen is het contrast bij voorkeur zo groot mogelijk, zodat we de goeien van de kwaaien kunnen onderscheiden. Dat is makkelijk, hè? Zwart-wit tussen. Dus er was een zeker bedelaar, een zeker, zal het zo geen wezen? Heb ik nog niet eerder gedacht bij het lezen van dit vers, maar vooruit dan maar, hè? Hè? Zou kunnen toch? Nou goed, er was een zeker bedelaar, een bedelaar was ook al voldoende geweest. Maar een zekere bedelaar veronderstelt dat men hem goed kende. Dat toch wel vast moest aan wie het is. Maar vooruit. Een zekere bedelaar, met name Lazarus, zo heet hij dus, welke lag voor zijn poort vol van zweren. Daar komt de uitdrukking vandaan dat iemand Lazarus is, want dan ligt hij buiten de poort vol met zweren en is vermoedelijk stomdronken en moet naar het lazaret. Wat naar hem genoemd is. He? Dat heet oplazeren, broeder. Ja, sorry, maar dat is Nederlandse taal. Dan wordt zo iemand op een bed gelegd in het lazaret. Dat is toch hem, daar komen die termen vandaan. Als zieke afgevoerd betekent dat. Ja. En gek dat wij die uitdrukkingen nog in onze taal hebben zonder dat we de oorspronkelijke betekenis ons realiseren. Hè? En het is niet eens een belangrijke figuur in de Bijbel, maar de naam als zodanig en heel de gedachte erachter is wel degelijk een zeer belangrijke. Want wat gebeurde met Eliazar ook alweer in Numeri, waar we zo straks waren, buiten de legerplaats. Afvoeren. Dat goed. Er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden, daar kon je op wachten dat de honden dan komen, hè. Ieder die de Bijbel leest weet dat, als kruimpjes van de tafel vallen, dan komen de honden. Weet u toch nog? En toen zei hij, wat ik predik en wat ik breng, dat is alleen voor Israël. Toen zei die vrouw, maar wat van de tafel valt van de kinderen of van de zonen, dat is toch voor de honden. En honden zijn heidenen naar Joodse begrippen. En hier vind je precies hetzelfde plaatje. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Nou goed. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook, want daar verandert niks aan natuurlijk, rijkdom kan daar niks aan veranderen. De rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel, in de Hades, het dode rijke voelt, maar heet, als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. In hoeverre dit letterlijk genomen moet worden en als geschiedenis beschouwd moet worden, eventueel, weet ik niet. Maar het maakt mij niet uit, want waar het om gaat is om de overdrachtelijke betekenis van de gelijkenis, het verhaal dan wel de geschiedenis. Net wat u wil, maakt me niks uit nou, hè. Want de gedachte is heel eenvoudig in dit schriftgedeelte, dat deze twee tegengestelde figuren, die komen in het hiernamaals terecht, in de hel, de Hadese dodenrijk, want dat is van huis uit het hiernamaals. En de situatie blijkt daar omgekeerd te zijn. De rijke is daar arm. Ja, natuurlijk. De rijke is daar Lazarus. Ja, nou goed. De rijke is daar arm en de arme Lazarus is daar rijk. Toch? Daar komt het ook mee. De dingen worden omgekeerd. Nou goed. En dan staat er van die rijke, er staat, hij riep en zeide, vader Abraham, let op de titel die hij ineens meekreeg, vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Want deze arme wordt meteen als personeel beschouwd, uiteraard. En de rijke is gewend te commanderen en de dienst uit te maken. Maar Abraham zegt, kind, gedenk dat gij... Leuk is dat Abraham deze man inderdaad als kind erkent, zoals deze man Abraham erkende als vader. Toch gaat het niet om een gelovige, want anders zat hij niet aan de verkeerde kant van de kloof in het dodenrijk. Dus als hij kind van Abraham is, kan dat alleen maar letterlijk bedoeld zijn. En stelt hij dus gewoon een Jood dan wel het Jodendom voor. En meer specifiek stelt hij voor de hoge priester, de grootste baas, namelijk van het Jodendom. Toch, die immers uitbeelding is van de hele het Jodendom als zodanig, de hoge priester namelijk. Dat heb je toch, hè? Nou goed. Maar Abraham zei, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en lijdt gij smarten. En bovendien, boven dit alles, tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen, want verschil moet er wezen. En het verschil wat hier in dit leven gecreëerd werd of wordt, zal vereeuwigd worden, om zo te zeggen, in het hiernamaals. Ik zeg het nog maar kort, hè, maar dat is ongeveer het idee. De situatie hier is bepalend voor straks. Nou goed, ik kom er zo op terug. En hij zei, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, zei de rijke. Zend deze Lazarus dan tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen. Dat wil zeggen, er moet Lazarus gaan prediken aan de 5 broers van de rijke man. Opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. En toen zei Abraham zei, zij hebben Mozes en de profeten. Laten die 5 broers van jou maar luisteren naar Mozes en de profeten, daar hebben ze Lazarus niet bij nodig. Heb je dat? Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, die rijke zegt dan weer, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Als iemand uit de dood opstaat en dan predikt, dan zullen ze wel tot geloof komen. Want het wordt dan sterker beschouwd dan getuigenis van Mozes en alle profeten. Maar Abraham zegt dan, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En dat is natuurlijk zo, want wat hier een belangrijke rol speelt in deze hoofdstuk en dit deel van de Bijbel, is dat het Jodendom in de tijd niet luisterde naar Mozes en de profeten, en inderdaad ook niet luisterde toen de echte Lazarus opstond. Ik bedoel, toen de Heer Jezus zelf uit de dood opstond. Net zo min. En als u zegt, want u bent natuurlijk nog erg wakker, het is nog vroeg op de dag, als u nou zegt, maar de Heer heeft zich toch na zijn opstanding niet geopenbaard aan het volk en aan de wereld. Hij heeft zich toch alleen geopenbaard aan de gelovigen. Zeg, gefeliciteerd, dat is zo, dat is nu nog zo. Dat is inderdaad waar. Maar dan zeg ik, wel voor die tijd, voor de opstanding van de Heer Jezus, heeft de Heer zelf, via zijn bediening althans, heeft hij enigen uit de dood opgewekt. Toch? En het enige wat daarvan gezegd wordt, in de Bijbel althans, is dat men vervolgens probeerde die opgewekten alsnog te doden. En in het bijzonder slaat dat op Nazareth, want vandaag gooien we natuurlijk heel de Bijbelse geschiedenis en het kerkelijk jaar door elkaar. Want Lazarus was opgestaan uit de dood, maar nou bedoel ik weer een andere Lazarus, die uit Johannes 11, die van Betanië. En dan staat er dat het Sanhedrin, de overpriesters of hoe ze maar heten, zochten niet alleen de Heer Jezus te doden, maar ook Lazarus die hij uit de doden had opgewekt. Dat wil zeggen, ze wilden er toch sowieso niet naar luisteren. Waarom niet? Precies zoals hier door Abraham gezegd wordt in Lucas 16, omdat men sowieso niet luisterde naar Mozes en de profeten. De aardigheid is natuurlijk dat het Jodendom zegt te geloven in Mozes en de profeten. En het tragiek is dan dat men dat wel zegt, maar het is niet waar. Want de Heer zegt, als je Mozes zou geloven, zou je in mij geloven, want hij heeft over mij gesproken. En de claim van de Heer Jezus dat hij de Messias zou zijn, berust gewoon op de wet, Mozes dus, en de profeten. En als de Joden die claim afwijzen, wijzen ze niet alleen de persoon van de Heer Jezus af, maar ook de wet en de profeten. En andersom, als ze de profeten zouden geloofd hebben, zouden ze hem geloofd hebben, zoals vandaag nog. Precies hetzelfde verhaal. En dat is wat ook hier gezegd wordt. Men zal niet geloven. Overigens, wil ik nog even door de geschiedenis heen, want het zal duidelijk zijn dat deze Lazarus, zoals elke Lazarus, gewoon een beeld is van de Heer Jezus Christus. En als gezegd wordt, hij was een bedelaar, hij lag voor zijn poort en dus buiten de legerplaats, vol zweren enzovoorts, als de verachte, de onedele, de onwaardigste onder de mensen, Jesaja 53, is dat eigenlijk gewoon de beschrijving van de positie van de Heer Jezus in de dagen van zijn omwandeling op aarde in elk geval. En feitelijk wordt hij nog als zodanig beschouwd. Hoe dat ook zij, deze Lazarus buiten de poort van deze rijken is een beeld van de Heer Jezus, terwijl deze rijken, dat kan niet missen, men lezen gewoon de evangelie, de rijken is gewoon van een beeld van het Jodendom in het algemeen en daarmee in het bijzonder van degene die hem vertegenwoordigt in persoon, namelijk de hoge priester van het oude verbond. En dus staat hier het oude en het nieuwe verbond tegenover elkaar. En het oude verbond, de wet, dat heb ik eens nagevraagd aan iemand die er echt verstand van had. Het waren er niet zoveel, maar ik ken een die er echt verstand van had. Die zei, ja, degene die onder de wet leven doen dat alleen om een schoon gelaat te kunnen tonen naar de mensen. Want God weet wel beter uiteraard. Maar het is om een schoon gelaten zes, Paulus, hè? Om een schoon gelaat te tonen naar de mensen en om niet vervolgd te worden. Dat is dus gewoon voor de show. Dat is waar het over gaat. En dat is precies waar die pracht over gaat hier in vers 19. Levende alle dag vrolijk en prachtig. Met pracht. Met vertoon. En dat de Heer dat juist de orthodoxie van zijn dagen kwalijk neemt, dat weten we allemaal. En het woord fariseer is dus ook een scheldwoord geworden voor huichelaar. Iemand die zich mooier voordoet dan hij in werkelijkheid is. U weet wel, de witgepleisterde graven. Dat is wel duidelijk. Kortom, deze rijke man is een beeld van het rijke Joodse leven onder de wet. Waarin voor de Heer Jezus geen plaats was en nog steeds geen plaats is. Dus niks discriminerends aan om dat te zeggen, want ik weet geen enkel volk of geen enkele godsdienst waarin die ruimte wel aanwezig is, dus het blijft toch altijd hetzelfde. Maar goed, het Joodse volk is nou eenmaal illustratief voor al deze Bijbelse waarheid. Hoe dat ook zij, na de dood wordt het anders, want door de dood komt een einde aan de wet. En voor zover pracht, rijkdom, vrolijkheid, wat er mee wezen mag, ontleend is aan de wet, is het afgelopen op het moment dat men sterft, want de wet heerst hooguit zolang het tijd dat de mens leeft, zegt mijn Bijbel. Maar met deze arme Lazarus is het anders, want hij is een beeld van de Heer Jezus die zijn rijkdom opgegeven heeft, die arm werd om ons rijk te maken, 2 Korinthebrief geloof ik, toch? Die kwam, zie uw heiland komt, zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, arm, en hij is een heiland en rijdende op een. Ik deed het er niet om hoor. Het is puur toeval. Rijdende op één ezel, en dat is precies de profetie waarvan staat dat die vervuld werd bij de intocht in Jeruzalem, toen de heer uit Betanië naar Jeruzalem ging over de Olijfberg, weet u nog? Maar dat was toen de verkeerde kant op. En daarom kwam er toen ook niks van terecht. Maar daar kwam de arme heiland, de arme koning, en hij kwam niet in Jeruzalem, de stad des grote konings, hij bleef steken op de Olijfberg. En daar is hij ook het laatst gezien. Natuurlijk, ik zeg het wat snel, maar wend er maar aan. Toch, daar is het laatst gezien. In de buurt van het huis van Lazarus en zijn graf. Daar hebben we hem het laatst zien staan. Nou goed. Maar arm, en die arme bedelaar hier is dus gewoon een beeld van de Heer Jezus toen en in zekere zin nu. Ik zeg in zekere zin, want als ik het verhaal vervolg, kan ik het zo niet zeggen. Want het verhaal vervolgt met dat de bedelaar gedragen werd in de schoot van Abraham. En u weet toch wat er uit de schoot van Abraham voortkwam? Wat was er in de schoot van Abraham? Isaac, de zoon. Deze bedelaar is dus de zoon van Abraham geworden. En daarmee Christus zelf, de Messias. Of beter nog, de hoge priester op grond van het onvergankelijke leven dat immers aan Abraham beloofd werd. Want de belofte aan Abraham is onvergankelijk leven. En Christus is de hoge priester naar de kracht van het onvergankelijke leven. Hebreeën 7. En dus zien wij hier Lazarus in de schoot van Abraham. Waarna de vraag is, als het onvergankelijk leven is, wat doet hij daar dan? Zodat de volgende vraag is, zal hij opstaan? En verder gaat dit verhaal niet, dat vind ik het mooiste van het verhaal. Zal hij ook opstaan? Toch? Nou goed, daar wordt over gediscussieerd, of hij op zal staan. Want gedane zaken nemen geen keer. Maar de vraag is of de man, of Lazarus niet gezonden kan worden naar de 5 broers van de rijke man. Opdat die dan niet in deze plaats van pijniging zouden komen. Nou ben ik geneigd helemaal een extra tandje bij te zetten. Want als ik denk aan 5 broers van de rijke man, dan denk ik meteen aan, ja, aan de gemeente. Ja, dat is, ja. 5 broers van de rijke man. Ik denk altijd, waren ze getrouwd? Ja, met dezelfde vrouw. Hè? Eindelijk, ja, de Samaritaanse vrouw. Gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Toch? Samaritaanse vrouw, 5 mannen. Hier 5 broers van de rijke man. En ik doe het niet, breng het niet voor niks met elkaar in verband. Bovendien, het dringt zich vanzelf op, want je neemt de concordantie, je zoekt getal 5 op. Of je dat nog eens vaker tegenkomt. En daar hebben ze dan, 5 mannen van de Samaritaanse vrouw, 5 broers van de rijke man. En inderdaad gaat het over precies hetzelfde. Want deze 5 mannen staan in elk geval voor de 5 boeken van Mozes. En dan ben je al in Samaria. Want kenmerk, het onderscheid, zo moet ik eigenlijk zeggen, van tussen de Samaritanen en de Joden is dat de Joden het hele Oude Testament als zodanig erkennen en de Samaritanen hebben slechts de 5 boeken van Mozes. En daar gaat het hier prompt over. Mozes en de profeten. Lees maar vers 28, de rijke man zegt, ik heb 5 broers. En toen zei Abraham, wel, die 5 broers hebben Mozes en de profeten. Begrijp je wel? 5 boeken van Mozes in elk geval, er is een direct verband tussen, want de zaak is namelijk, dat de, als de rijke man staat voor het Joodse volk, waar staan dan zijn broers voor? Voor de mannen van Samaria. En herinnert u zich dat zoals Jeruzalem de hoofdstad was van 2 stammenrijk, zo was Samaria de hoofdstad van het 10 stammenrijk. Jeruzalem en Samaria staat voor Juda en de 10 stammen van Israël, waarvan de Samaritanen nou eenmaal een beeld zijn en ook altijd al waren in Bijbelse tijden, zijn er die wezen nog. Heb je dat? Zodat de vraag is of Lazarus niet mag gezonden worden in zijn opstanding, als het dan met de Joden toch verkeerd gegaan is. of het dan niet gezonder mag worden naar de 10 stammen van Israël, naar de Samaritanen. Dat is het verhaal. Toch? Ja, de zogeheten verloren 10 stammen. Trouwens, die 5 mannen waren ook altijd weg, dat weet je toch, hè? Bij die Samaritaanse vrouw waren ze in ieder geval ook al niet meer. Toch? En hier weten we ook niet waar ze zijn en wie het zijn. Ze blijven wat zoeken, maar dat is nou juist waar het over gaat. We zijn een beeld van de 10 stammen van Israël onder Samaria. Verdwenen in de ballingschap. En de vraag is, zal Lazarus daar naartoe gaan? Want het wordt niet beantwoord. Abraham zegt niet, nee, dat doe ik niet. Alsof hij het trouwens voor het vertellen had. Abraham zegt, ja, dat kan nog wel wezen. Maar kijk, iemand die uit de dood opstaat, horen ze toch niet. Waar ze naar moeten horen, is naar Mozes en de profeten. En als ze die zullen horen, zullen ze ook Lazarus horen. Dat is ongetwijfeld ook zo. Maar u en ik weten, nou, dat weet u misschien niet eens. Nee, dat zal nog kunnen. Lazarus is opgestaan. Maar ik gooi het weer door elkaar. Hoor. Dan moet je thuis maar weer uit elkaar zien te rafelen. Ik ben dagen bezig geweest om het door elkaar te gooien. Nou goed. Lazarus is opgestaan. En Lazarus is naar deze 5 mannen toegegaan. En ik bedoel natuurlijk in de eerste plaats dat Christus is opgestaan. En hij is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël, bij Efraïm. Dat zal ik er straks nog een keer laten zien, want het staat ergens gewoon in het Johannes-evangelie. Kortom, de Heer, de goede herder, want de goede herder is een andere term voor de hoge priester van het Nieuwe Verbond. De goede herder is inderdaad gegaan naar de verloren schapen van het huis Israël, namelijk naar de andere stal. De Heer Jezus zelf. En zo kan het gebeuren dat de Joden deze Lazarus, deze Christus, dus beschouwen als een God der heidenen. Want hij is inderdaad naar de heidenen gegaan. Ik wil niet zeggen naar de Filistijnen, maar naar de heidenen in elk geval wel. En waar de Joden hem niet beliefden, hebben heidenen hem aangenomen. En er valt niks tegen in te brengen, want u en ik zijn daar het voorbeeld van. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar waar ik ook aan dacht, want dat vind ik nog altijd een leuk verhaal, wat ik zo graag een keer uitgebreid zou vertellen, hoewel het heel niet belangrijk is, maar ik zal het zo graag uitgebreid vertellen. Ja, zuster, met lichtbeelden, ik heb een prachtige stereo-dia's. Nee, niet prachtig, maar ik heb stereo-dia's van een hele serie. En ik heb al in geen half jaar de tijd gehad om ze in te ramen. En die krijg ik dus ook nooit meer. Dus, hè? Lukt gewoon niet. Want afgelopen zomer, dat lijkt een eeuwigheid geleden, maar afgelopen zomer ben ik dus geweest bij het graf van Lazarus. En dat was niet in Betanië op de Olijfberg. Nou, daar ben ik ook geweest trouwens, maar vooruit. Maar bij het graf van Lazarus, en dat was niet in Betanië, want daar is hij uit opgestaan. Maar ik heb zijn graf gezien in Marseille. Marseille. Marseille in de Provence, in Provincia Gallica, in de Romeinse provincie onder de naam Galatië, dan wel Gallica. Het land, de provincie der Kelten, waar al die Galliërs wonen, waar die, weet je wel, met dat dorpje dat wij zo... Maar dat is een ander dorpje, maar daar hebben we het dus wel over, want in Gallië, zeg maar Frankrijk, en in dit geval Zuid-Frankrijk, daar leven de Galliërs, bijgenaamd de Kelten, kortom, de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat sommigen dat niet willen geloven, moeten zij weten, dat hoeven mij ook niet, maar voor zover de afstamming is na te gaan, is dit gewoon het verhaal. Maar aangezien het een Bijbels verhaal is, wordt het altijd verworpen. Nou, daar vecht ik niet voor. Maar deze Lazarus is wel degelijk gegaan naar de 5 broers van de rijke man. En inderdaad, als Jood heeft hij het evangelie verkondigd aan dat broedervolk, de Galliërs enzovoort. En Lazarus is nog altijd de grote Saint-Lazare, moet je zeggen. Saint-Lazarus, de grote man van... het christendom, in elk geval in Zuid-Frankrijk en feitelijk in Frankrijk in het algemeen. En nog steeds de beschermheilige van de stad Marseille, waar hij terechtgekomen is. Want je kunt moeilijk zeggen dat hij er naartoe gegaan is, maar dat verhaal kan ik nou ook zo gauw niet vertellen. Maar hij is daar in ieder geval wel terechtgekomen, samen met een heleboel anderen, onder andere de jongeling van Naaien, om maar eens wat te noemen. En nog zo wat van die figuren, waaronder enkele uit de dood opgewekt, inderdaad. En al die lui die we uit de evangelie kennen en die maar een of andere rol speelden, zijn allemaal terechtgekomen hier in West-Europa en hebben hier het evangelie als joden gebracht naar heidenen. Met als gevolg bovendien dat die heidenen die tot geloof kwamen, maar al te gemakkelijk onder de wet geplaatst werden, want hun zendelingen waren immers joden van huis uit, zodat Paulus het nodig vond om er een brief achteraan te sturen naar Gallica. Nee, via het Grieks heet dat Galatië. Maar naar Gallica, naar Galaten namelijk, om de Galliërs te waarschuwen voordat men als christen niet zou leven onder de wet, maar onder de genade. Nee, wij adresseren die brief altijd verkeerd. Wij bezorgen hem verkeerd. Maar hij is echt geadresseerd. Gewoon naar Gallica. Galatië. Frankrijk. Enzovoort. En de rest van het verhaal moet ik u dan maar besparen. Maar het zal u gedacht zijn wie daar allemaal geleefd en gewerkt hebben. Wie graven voor een belangrijk deel zelfs nog gewoon te zien zijn. Alleen wij protestanten accepteren dat niet. Want we zeggen ja, ze zijn heilig verklaard. En het zijn reliquieën. En er wordt tot ze gebeden. En ze worden aanbeden. Dan zeg ik ja, dat is allemaal waar. Maar daar moet je het kind met badwater niet weggooien. Hè? Daar kun je wel oog hebben voor de Bijbelse geschiedenis. De vraag is: is hij opgestaan? Het antwoord is ja. En als je vraagt over wie hebt u het, dan zeg ik: dat maakt niet uit. Hij is opgestaan en hij is inderdaad gegaan naar die vijf broers. En ze hebben geloofd. Niet op het gezag van degene die het evangelie bracht, maar op grond van Mozes en de profeten. En zelfs als wij geloven in de Heer Jezus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, doen we dat op gezag van Mozes en de profeten. Nee, wat me nou door het hoofd schiet, heeft hier niks meer mee te maken. Dat is van, ja, wie wonen er nog meer op die olijven? Lazarus, Maria, Martha. Ja, die graven hebben wij ook bezocht in Zuid-Frankrijk. En nog zo wat, hè. Als ik het een keer aanhaal, dan komt dat allemaal weer boven. Het is ook inderdaad een prachtig verhaal. Maar de vraag was, zal hij opstaan? En het antwoord is, hij is opgestaan, deze Lazarus, want Christus is uit de doden opgewekt. En waar hij gepredikt heeft, dan wel waar hij gepredikt werd en waar men tot geloof in hem kwam, was het niet op grond van zijn woord, maar was het op grond van Mozes en de profeten. Want Lazarus, de naam Lazarus, vindt zijn oorsprong inderdaad in Mozes en de profeten. Daar waren wij dus vanmorgen ook, bij Mozes. En die andere Lazarus uit Johannes 11... die bewaren wij weer voor na de pauze, want ik vrees dat ik alweer door de toegemeten tijd heen ben.